Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is de voorganger dominee Johan Wij uit Hardingsveld, Giessendam. Hartelijk welkom. Er is vanmorgen kinderbijbelgroep 1 en 2, dat is voor de kinderen van groep 1 tot en met 4. En er is tienergroep voor de kinderen van groep 7 en 8. Mijn naam is Ria van den Berg, ik ben vandaag ouderling van dienst. En na de dienst sta ik samen met de dominee voor in de kerk voor vragen, opmerkingen of wat dan ook. De organist is vandaag Christiaan ten Hoven. We beginnen met het zingen van Psalm 98, vers 1 en 2. Dan is er een moment van stilte. We belijden onze afhankelijkheid van God en we horen zijn groet. En dan zingen we uit de eigen bundel, Bless the Lord, my soul. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Er mag een moment zijn om stil te worden na zo'n prachtig lied, waarin we ons veilig mogen weten in de handen van God. Jezus ook, de opgestaande Heer, vandaag eerste zondag na Pasen. Laten we in de stilte onze God aanbidden. Vol vertrouwen belijden wij uit één mond, onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is de God van de trouw. Hij laat nooit los wat zijn hand is begonnen. En heel persoonlijk, hij laat jou nooit los. Een eerste teken daarvan, genade, vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
En terwijl iedereen gaat zitten, mogen jongens en meisjes gaan staan. Want dit is het moment waarop jullie naar de kinderbijbelgroepen en de tienergroep mogen gaan. En ik wens jullie alvast een heel fijne tijd. En we horen straks misschien iets terug van hoe het is geweest. Tijd voor de leefregel. Vanmorgen uit Efeze 4, vanaf vers 25. Waar de vertalers boven schrijven, dat is dus niet geïnspireerd, het nieuwe leven. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledemaat. En als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid dus. Maak het dezelfde dag nog goed. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol van medeleven. En vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die Hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad en zichzelf heeft overgegeven voor ons als een offer en geurige gave voor God. Volg zijn voorbeeld. Het klinkt heel simpel, maar de praktijk van ons leven is wel eens weerbarstig. En ook in de voorbeelden die genoemd zijn, het lukt soms niet. En dan gaat zomaar weer van alles fout. Daarom mogen we weten dat als we naar de Heer Jezus toekomen en onze schuld belijden, we ook die vergeving van Hem mogen ontvangen en weer mogen leven in de vrijheid. Het is Goede Vrijdag geweest. We hebben Pasen gevierd. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, mogen we samen zingen uit de eigen bundel, lied 43. Thank you. mogen samen bidden. Met dat loflied op de lippen, Heer, mogen wij bij u komen. U erkennend, belijdend als het Lam van God. Als de Heer die voor ons gekruisigd is en opgestaan. Dank u wel dat op deze eerste zondag na Pasen we als gemeente van de Heer Jezus weer mogen samenkomen. Overal vandaan, veilig hier in een huis gebouwd voor de eer van uw naam. Dank u wel. En misschien anderen nog weer thuis in hun eigen woning, luisterend naar deze dienst. Dank u wel dat wij mensen mogen zijn vol van hoop, vol van zekerheid. Ondanks dat ons ook de twijfel zelfs kunnen aanvliegen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we in deze week, waarin heel wat mensen vakantie mogen hebben, samen mogen komen. En wil u heel hartelijk danken dat gisteren zo'n bijzondere dag voor ons land en volk er geen nare dingen zijn gebeurd. Dank u wel dat we samen ook rondom het koningshuis mochten staan en de verjaardag van onze koning mochten gedenken en vieren. Heere God, maar dat valt allemaal in het niets bij het grootste, het indrukwekkende, wat er nu al is en wat nog gaat komen. De ontmoeting met de ware, de grote, de hemelse koning. Daar zijn we naar onderweg. En we bidden, Heer, wilt u ons helpen, ons zegenen. Ook bij het openen van uw woord. Wat hebben we de bezielende kracht, de inspiratie, de zegen, de doorademing van uw geest nodig. Heilige Geest, u hebt mensen bezield om ook de woorden van Pasen aan het papier toe te vertrouwen. Het is evangelie, goed nieuws. Mag dat vanmorgen door uw werk ook weer zo zijn. Dat het goede van het evangelie ons verwarmt, bezielt, kracht geeft en inspireert. Bouw zo aan uw gemeente, aan uw koninkrijk hier op aarde. Wilt u dat hier in Eindhoven doen? Op al die plaatsen waar broeders en zusters ook samenkomen. En in de rest van Nederland en over heel de wereld. Waar onze broeders en zusters samenkomen. Soms ook op heel onveilige plaats. Soms midden in de verdrukking en met de angst om gevangen gezet te worden of nog erger. Mag heel uw kerk vandaag zich veilig weten in uw handen. En voor ons samen bidden wij, zegen ons in Jezus' naam. Amen. Op heel veel plaatsen al heel lang wordt vandaag het evangelie van Pasen gelezen uit de geschiedenis van Jezus. En de Emmausgangers, die willen we vanmorgen ook lezen. Hopelijk mag het helemaal nieuw voor ons zijn. We lezen Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 35. En in antwoord daarop zingen we een lied gemaakt door dominee Troost. Eigenlijk zijn er niet zoveel liederen die echt gaan over de Emmausgangers, maar hij heeft een prachtig lied geschreven. Het is gedicht op de prachtige melodie van Hoe zal ik u ontvangen? Daarmee mogen we antwoorden op de Bijbellezing. Mag Annelies van der Heijden uitnodigen?
Ja.
Ah, kijk, u was er al.
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 60 stadi van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoogpriester en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen verschenen waren. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed of hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het aan hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De 2 leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Als antwoordlied straks na de prediking mogen we zingen uit het liedboek. Gezang 225 zingt voor de Heer een nieuw gezang. Gemeente van de Heer Jezus. In de aanloop naar Pasen vind ik het altijd een uitdaging om lekker te gaan snuffelen op het internet. Om berichtjes te lezen en videofilmpjes te bekijken. Om helemaal ook in de paasstemming te gaan komen. Om te kijken naar gewone ontmoetingen met mensen op straat. En dat is verrassend, verbazingwekkend en soms schokkend om te ontdekken. Want wat staat dat allemaal ver weg van wat wij vandaag en in de afgelopen week hebben beleden. Wat wij geloven en verkondigen. Ons geloof mag vol zijn van hoop. Jezus Christus leeft. Maar wat eens zo algemeen bekend was, is bij velen verloren gegaan. Sommigen op straat moeten ver graven in hun herinneringen. Maar meestal kunnen ze er niet opkomen wat Pasen nu ook alweer betekent. Dat merkte ik ook toen ik voor de preek van vorige week in Hardingsveld op zoek was naar passende afbeeldingen bij de preek. En ik typte bij Google in Pasen. Nou, voorspelbaar wat daar te zien werd, dacht ik, oké, dan typ je paasfeest in bij afbeeldingen. Eén lange lijst met afbeeldingen van eieren en paashazen. Ik moest echt apart aanklikken, christelijk paasfeest. En toen kwam ik bij wat ik zocht. Bij mijn speurtocht op het internet vond ik ook een enorme uitgeleider van een supermarkt in Engeland. Die eens onderzoek wilde doen naar Pasen, vlak voor het feest. Want ze wilde kijken van, heeft dit nog invloed op het koopgedrag van mensen? En dus werd onder het winkelend publiek een kleine enquête gehouden. En jawel, daar werd dus ook ingevraagd, wat is nou precies de betekenis van Pasen? En daarna werd er een officieel persbericht uitgegeven. Waarin letterlijk staat, men weet niet meer dat met Pasen de geboorte van Christus gevierd wordt. Al snel kwamen reacties uit het land vandaan en men besefte, oh, we hebben een enorme fout gemaakt. Werd het persbericht een klein beetje aangepast. Het woord geboorte werd vervangen door wedergeboorte. Maar ook dat geeft toch niet de kern van Pasen weer. Maar wat me opviel is dat woordgebruik. Men weet niet eens meer dat. Dat is taalgebruik waar wij voor op moeten passen. Ook als je al jaren naar de kerk gaat. Je zou soms zomaar de indruk kunnen wekken dat je meer bent, beter bent dan iemand anders. Ik stuitte ook op een ander filmpje. Een wat alternatieve Nederlander komt daar in beeld. Hij vertelde hoe hij Pasen wilde vieren in het midden van de natuur. Want het moet zo biologisch mogelijk. Ja, dat is het toverwoord in onze tijd. Biologisch. Maar met een camera voor zijn neus wist hij ook niet meer wat Pasen betekende. Heeft dat ook niet iets met eieren zoeken te maken? Maar hij zag aan het gezicht van degene die de vraag stelde dat het wat anders was. Oh, heeft het dan iets te maken met het verhaal van Christus of zo? Daar zit wel iets komisch in, als je dat zo eens bekijkt. Maar je kunt er ook heel verdrietig van worden. Maar gelukkig, ik las ook een heel ander verhaal. Van een vrouw die een paar jaar geleden met Pasen voor het eerst werkelijk van haar leven een kerk binnenstapte in Utrecht. En tijdens dat zijn daar in de tijd voordat de dienst ging beginnen, besefte ze ineens, ik ben thuisgekomen. Er was nog niets gezegd, niets gezongen. Ze was stom verbaasd. Zij was eigenlijk helemaal niet op zoek naar de zin van de dingen. Ze liep met grote vragen rond. Heel bijzondere ervaring. En alles wat daarna gezegd en gezongen werd in de kerk, klopt. En toen werd het licht in haar leven. En zegt ze, dit is wat ik altijd heb gemist. Hier is mijn verlossing. Inmiddels is ze een paar jaar verder. En openhartig zegt ze nu: ik besef wat voor een enorm offer God voor mij heeft gebracht. Maar hoe kan het nou dat niet iedereen dat weet? En dat er mensen zijn die dat niet willen horen. Een mens vol verwondering. En toch heeft ook deze vrouw nog niet voor haar vrienden en familieleden het geheim van Pasen kunnen verwoorden. Want zit er niet iets heel verborgens in, zegt ze. Ja, deze Utrechtse vrouw, Martha heet ze, zegt, hoe waar het ook is, Pasen is een gek verhaal. Want stel je voor dat je zoon overleden is en de dag erna ga je terug naar de begraafplaats en dan is het graf leeg. Dat is toch bizar? Dat is niet uit te leggen. Bizar, zo noemde iemand ook op NPO Radio 5 het bericht van Paas. Maar zit daar niet de kracht in van deze geschiedenis? Want dat iemand terugkeert uit de dood, dat verzint toch geen mens? Daar kun je, zeker als je erg verdrietig bent en iemand geweldig mist, wel naar verlangen. Maar ergens in je achterhoofd weet je, omdat allerlei geleerde mensen dat ook hebben gezegd, en wetenschappers het je verklaren, dood is dood, dat kan niet, dit is onmogelijk. Ja, maar is het bericht van de Bijbel, de stellige evangelieboodschap dat Jezus is opgestaan uit de dood, dan wel geloofwaardig? Of verliest de kerk die dit in het hart van de geloofsbelijdenis heeft staan, hier zijn geloofwaardigheid? Krijgt het evangelie hier het karakter van een droom? Een mooie wens? Of zelfs van een sprookje? Met die opmerking in gedachten ben ik weer heel rustig alle Bijbelgedeelten gaan lezen die spreken over Paas. En ik heb eens nauwkeurig gelet op de werkwoorden die gebruikt worden. Want dat zegt veel over de reactie van mensen. Hoe zit het nu eigenlijk met die eerste volgelingen van de Heer Jezus? Wel, ze hebben één grote overeenkomst. Geen mens houdt echt rekening met de mogelijkheid van de opstanding. Ook die mannen en vrouwen die zoveel van Jezus hielden, die voor zijn sterven de prachtigste dingen hebben beleden over wie hij is, over hun Heer en Meester. Niemand verwacht een levende Jezus te zien. Verandert dat dan als de eerste berichten binnendruppelen van een wonder, van Paas? Nee, eigenlijk niet. Deze mensen zijn geschokt, verbijsterd, ontmoedigd. Hun hoop is weg, hun moed is verdwenen. Maar eigenlijk ben ik blij dat dat zo eerlijk staat. Die eerlijke beschrijving van een sombere kring met volgelingen maakt de geloofwaardigheid van het evangelie groter. Wat prachtig dat hun twijfels, hun aarzelingen gewoon zwart op wit staan voor ieder na te lezen. En dat hun ongeloof ook niet even weggepoetst wordt onder stoelen of banken. Wij mogen blij zijn met deze eerlijke beschrijving. Pasen, de opstanding uit de dood, is inderdaad, zoals die vrouw uit Utrecht zegt, bizar. Er is eigenlijk niemand in het evangelie te vinden die de werkelijkheid van de opstanding meteen aanvaardt. En dat zien we vanmorgen wel heel sterk in de beschrijving van Lucas. Hij brengt twee wandelaars in beeld. Ze zijn onderweg naar huis. Een heel alledaags tafereel, zo lijkt het op het eerste gezicht. En toch als je eens echt inzoomt, kijkt naar de achtergrond van dit Bijbelgedeelte, dan is het vreemd wat dit echtpaar doet. Ze weten alles over Goede Vrijdag, van de kruisiging en de begrafenis van Jezus. En ze zijn tijdens het Joodse paasfeest gewoon in Jeruzalem gebleven. Maar wat doen ze? Op de dag van de opstanding gaan ze weg. Weten ze dan niet wat er is gebeurd die morgen? Jazeker. Want ze vertellen aan die man die ineens bij hen komt lopen wat de vrouwen die morgen hebben gezien en gehoord. Die vrouwen zijn de hele kring van de trouwe volgelingen van Jezus afgegaan om dat goede nieuws te brengen. En daar horen ook deze man en vrouw bij, onderweg naar Emmaus. Ze weten van het lege graf. Ze weten van de verschijning van de engelen. Ze hebben gehoord dat verkondigd is dat Jezus leeft. Dat je de levende niet bij de doden hoeft te zoeken. Maar Lucas beschrijft wat dat in hen teweeg brengt. Ze vertellen het zelf aan die derde wandelaar, hun reisgenoot. De vrouwen hebben ons in verwarring gebracht. Vers 22. Dat is blijkbaar het algemene gevoel. Verwarring. Wat moeten we hiermee? Wat is er nou precies gebeurd? En die twee wandelaars onderweg naar het dorpje Emmaus weten ook nog van het vervolg. Twee naaste vrienden van Jezus, leerlingen, zijn gaan controleren en hebben inderdaad het lege graf gevonden. En ze zagen daar wel keurig opgerold de doeken liggen die strak om het lichaam van Jezus waren gebonden. Die lagen keurig verzorgd opgerold in het graf, maar verder hebben ze niets gezien. Wat was er veel stof om na te denken. Ja, want als iemand het dode lichaam van Jezus gestolen zou hebben en het op een stiekeme plek zou hebben neergelegd, had men de doeken er echt niet afgehaald. En nu lagen ze daar zo netjes opgerold als een teken voor wie het wil zien. Verwarring. Misschien heb je het zelf ook wel eens. En wat is het goed om dat met anderen te delen. Als jij zelf rondloopt met vragen en twijfels, wat is het mooi om dat gewoon ter sprake te brengen. In een tienergroep, in een bijbelkring, in een alfacursus bijvoorbeeld. Of een catechisatie. Maar het echtpaar Cleopas of Klopas, andere vertaling, en Maria blijft niet in de buurt. Totdat ze samen met de andere volgelingen die duidelijkheid hebben gevonden. Ze verlaten de kring van de gemeente en gaan naar hun eigen huis. Even denk je dan, was er soms iets waardoor ze zo hard nodig waren? Dat zou toch kunnen, ja. Ieder mens heeft zo wel zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden. Of was het soms dat ze liever even tijd nodig hadden om het samen te verwerken als man en vrouw? Ook dat is mogelijk. Dat zien we ook wel eens in onze eigen omgeving. Als er schokkende dingen gebeuren, indrukwekkende zaken, dan hebben we soms tijd nodig om dat voor onszelf te verwerken en op een rijtje te zetten. En vaak gaat dat het best op de plek waar je het meest veilig voelt. Of, dat is een andere mogelijkheid, is het weggaan van dit stel symbolisch voor hun keus. Ze lopen weg van Jeruzalem, de plek waar zoveel verdrietige dingen zijn gebeurd. In elk geval staan hun gedachten Niet stil, de raderen draaien, zoals ooit eens op de televisie werd gezegd. En hun monden staan ook niet stil. En eigenlijk is er maar één gespreksonderwerp dat nog steeds hun gedachten domineert. Dat is die wonderlijke man uit Nazareth. Daar zijn ze vol van. Geen wonder. Want in Johannes 19, de tekst staat wel even op de muur, staat dat deze Maria, de Maria van Clopas of van Cleopas, aan de voet van het kruis heeft gestaan. Dicht bij haar Heer. Ze heeft alles gezien wat er is gebeurd en heeft gehoord wat hij zei. Maar toen Jezus stierf, stierf ook haar hoop, haar toekomstverwachting. En was er in haar gedachten geen ruimte meer voor een ingrijpen van God. En dat geldt eigenlijk ook voor haar man. Tegen hun onverwachte reisgenoot spreken ze in de verleden tijd. Wij leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Vers 21. Wat zeggen ze daarmee veel? Ze hebben geen hoop meer. Maar dan dat wonder. De levende Jezus komt zelf dichtbij en trekt met dat echtpaar op en gaat uiteindelijk hun huis binnen en eet met hen. En intussen is er in hun harten heel wat aan de gang. Waar zoveel teleurstelling is en zoveel verdriet leeft. Er gebeurt wat. En al pratend gaan hun harten sneller kloppen. Daar ontvlamt dat vlammetje weer van hoop, van geloof. De Bijbel heeft daar een prachtige uitdrukking voor. Hun hart brandde in hen. En volgens mij gaat het daar ten diepste om. Ook in de gemeente van Christus vandaag. Feiten en kennis zijn best belangrijk. Op die feiten kun je je geloof bouwen. En mag je het gewoon ronduit zeggen. Wij geloven niet in fabels of verzinsels. Maar in de werkelijkheid van wat Jezus heeft gedaan. Maar geloven is wel meer. Het gaat niet alleen maar om kennis. Het gaat om contact met je Heer. Om een persoonlijke relatie met de levende Jezus. Het gaat om passie, om liefde, om enthousiasme. En als dat vuur ontbreekt, en je dat misschien bij jezelf moet constateren op dit moment, is dit even een moment om achter je oren te krabben van hoe zit het nou met mij? Waar is dat misgegaan? We hebben een heel boeiend gedeelte gelezen. Waar zoveel in zit dat je er niet over uitgepraat raakt. Dat het heel boeiend is om het toch iedere keer weer te lezen met elkaar. Er staan verschillende aspecten in. Ik moet me beperken vandaag. Maar dit wil ik wel kwijt. Je leest hier iets wat heel kenmerkend is voor de Heer Jezus. Het scherm gaat op, bij mij op wit. Heel kenmerkend is voor de Heer Jezus. Hij komt rustig, vriendelijk dichtbij. Hij komt gewoon een poosje meelopen. Dicht bij mensen zijn. Loopt een stukje met hen mee. Een deel van hun reis. Een stukje van hun levensreis dus ook. Verrassend zoals dat beschreven staat. En zeker als je het bekijkt met onze eigen vraag. Heel wat mensen vandaag vragen zich af waar God is. Terwijl je tot je verrassing soms moet ontdekken dat hij heel dichtbij is. Dat Jezus al lang in je leven was en aanwezig is, maar dat je hem nog niet hebt herkend. Net als bij dit echtpaar. En dit stukje is prachtig kompas voor ons omgaan met andere mensen, de mensen om ons heen, in de gemeente en daarbuiten. En daarbij stel ik gewoon maar even een paar vragen. Hoe kunnen wij een naaste voor iemand zijn? andere variant. Hoe kunnen wij het best aandacht geven aan mensen die op onze weg geplaatst worden? Misschien zijn er mensen in ons midden die nazorg moeten geven in bepaalde situaties. Wat kun je dan het beste doen? En wat kun jij als jongere betekenen als je in gesprek wilt gaan met andere jongeren? Hoeveel kun je als dominee, als ouderling, of diaken, of als pastorale bezoeker anderen het best tot hun recht laten komen? Hoe kun je pastor voor hen zijn? Het antwoord op al deze vragen is: kijk naar de goede herder. Naar de grote pastor zelf, naar Jezus. Wat doet hij? Hoe gaat hij met mensen om? En wat zie je dan? Hij ontmoet. Hij ontmoet verdrietige, hopeloze mensen. En hoe weet hij dat? Ja, je kunt dat vanuit de bovennatuurlijke kant bekijken. Maar ook gewoon heel menselijk. Jezus kijkt zorgvuldig. Hij ziet sombere gezichten. En je kunt je afvragen, doen wij dat nog? Kijken wij goed naar mensen als je hen ontmoet en met hen praat? Kijk je wel eens echt in de ogen van de mensen waarmee je spreekt? Kun je daar iets lezen van wat hen bezielt? Tweede, dat in beeld staat, hij loopt een stukje met hen mee en stelt vragen. Wat is dat belangrijk? Waar hebben jullie het over? Wat houdt jou bezig? Dat is eigenlijk misschien wel de meest pastorale vraag die je aan iemand kunt stellen. Wat houdt jou bezig? Waar ben jij op dit moment vol van? Dat is echte belangstelling. Oprechte aandacht voor de mens. En Jezus komt ook niet pontificaal voor hen staan. Taraam, hier ben ik. Ik ben de opgestaande Heer. Shocking zou het zijn. Leerzaam. Het gaat niet zomaar om een boodschap die je moet droppen. Nee, als je nog eens even verder kijkt hoe Jezus het doet, dan zie je dat hij gevoelig is. Heel zorgvuldig kijkt. En niet meteen naar de deur in huis valt met zijn verhaal. Deze Heer, in wie wij geloven, geeft mensen de ruimte om vol op zichzelf te zijn. Geef mensen de kans om hun verhaal te vertellen. En dat is lastig voor ons om in praktijk te brengen, omdat we altijd zo snel komen met: ja, maar dat heb ik ook eens meegemaakt. Of... En Jezus luistert vol begrip en liefde. Pas als zij echt de kans hebben gekregen om hun verdrietige verhaal te doen, als ze hebben kunnen zeggen hoe beroerd ze zich voelen, en dat ze hun hoop en hun geloof zijn kwijtgeraakt, dan neemt hij pas het woord. En dan doet hij wat wij ook mogen doen. Dan mag het woord van God opengaan. Wij zouden zeggen, de Bijbel wordt gelezen. Maar let op, hier gaat geen... Jezus heeft dat niet in zijn handen. Er gaat geen boek open, er wordt geen boekrol opengeslagen. De woorden van God, en dat vind ik denk ik ook veelzeggend voor ons. De woorden van God staan in zijn hart geschreven. En hij kent ze uit zijn hoofd. Hij leeft in die woorden. En zo komen die woorden misschien nog wel veel dichterbij. Ook voor onszelf, als je dat zou willen, in praktijk zou willen brengen. Zullen we een stukje lezen? Of mag ik je eens vertellen wat dat geloof in de Heer Jezus voor mij betekent? En hoe Hij mijn verdriet heeft omgezet in blijdschap. Hoe Hij mijn twijfels heeft veranderd in zekerheid. Hoe ik rust, zekerheid heb gevonden in de Heer Jezus. En misschien vertel je daarbij wel een stukje uit de Bijbel wat voor jou van grote betekenis is geworden. Zo mag Jezus ons ten voorbeeld zijn. Want heel veel mensen om ons heen zijn nog niet toe aan het lezen van de Bijbel. Maar het woord van God kan wel dicht bij hen komen door u, door jou en door mij heen. Misschien als je zo met mensen onderweg bent en onderweg gaat, kan ook bij hen een stukje van dat licht van Pasen doorbreken. Ik moet met 7 mijls lazen door de rest heen. Onderweg naar hun eigen huis gebeurt er veel. Allerlei puzzelstukjes vallen nu in elkaar. Vragen worden beantwoord. Goede vrijdag. Gods bedoeling, het moest zo gebeuren. De schuld van mensen heeft Jezus gedragen. Hij heeft ons gered van de straf, die hoeven wij niet meer te dragen. Hij heeft ons gered van het oordeel, gered van de hel. En we mogen God leren kennen als een liefhebbende vader door Jezus. En zo weten we het, Pasen onderstreept de grote macht van God. De dood heeft niet het laatste woord. Jezus Christus leeft. Wat is het een voorrecht om de levende Jezus te leren kennen in je leven? Wil ik alleen nog maar die ene vraag in uw en jouw gedachten en harten planten. Hoe is het op dit moment? Brand in jouw hart de liefde voor Jezus? Amen.
wat houdt je bezig? Als je daar straks samen met iemand over wil doorpraten, of bijvoorbeeld extra toerusting nodig hebt om als Jezus te zijn voor degene naast je, laat het dan vooral doen in de stilteruimte, achter in de kerk, waar mensen klaarstaan om dat samen met u of jou te doen. De collecte is vandaag voor Stichting Kruislinks. Dat is de stichting die het werk ondersteunt van Harry en Eva, die zich inzetten voor evangelieverkondiging in het Midden-Oosten. De bloemen gaan deze week naar Nico van Dijk voor zijn werk voor de Alpha-cursus, wat niet altijd een makkelijke klus is en zeker veel werk. Dankjewel, Nico. Wie zou de bloemen willen brengen? Ja, dankjewel, Erik. Afgelopen dinsdagavond was de gemeenteavond. Daar is samen gesproken over het heilig avondmaal. In de koffiezaal hangen de flaps. Ik weet niet of dat een goede naam is, maar daar staat in ieder geval beschreven wat er is genoteerd over de vraag of het goed zou zijn om de nodiging voor het avondmaal te verruimen. Het is een uitnodiging om het gesprek voor te zetten. Nu zal Lia iets vertellen over de picknick van volgende week zondag. En daarna zal Rolf Pelleboer iets zeggen over de handtekeningenactie voor Mohammed en een actie voor Felix Kohol. En daarna zal Nico de voorbeden doen.
Ja, een aantal weken geleden was ik met Jacqueline en Margreet naar de dienst aan het praten. En terwijl de een probeerde een hongerige peuter in bedwang te houden, de ander met een halve oog keek of zijn kleuter niet van de preekstoel afviel, en de derde nog een peuter aan zijn arm had hangen die heel graag koekjes wilde eten, brachten we dat het best wel lastig is om met jonge kinderen gewoon eens tijd te hebben om rustig door te praten. Daarna kreeg ik een mailtje van Tinko. Die had een aantal gesprekken gehad met gezinnen die recent lid geworden zijn van onze gemeente. En die zeiden ook, ja, het zou zo leuk zijn als er eens een keer iets georganiseerd werd om na een dienst nog wat verder te kunnen praten. Nou, dat hebben we allemaal bij elkaar gelegd. En toen dachten we, oh, we gaan een keer picknicken. Dus het idee is om volgende week zondag na de dienst, nadat je hier een kopje koffie gedronken hebt, buiten op het grasveld met z'n allen te gaan picknicken. Nou, als je mee wilt doen, neem dan zelf je picknickkleedje en iets lekkers mee voor het eten. En dan hebben we gewoon tijd om eens wat langer door te praten. Een aantal jongeren van de Oekraïne-reis die zal ook aanwezig zijn en proberen om onze kinderen een beetje in toom te houden, zodat je als ouders helemaal de luxe hebt om elkaar eens te spreken. Mocht je nou denken, ja, maar ik heb helemaal geen jonge kinderen, ik behoor helemaal niet tot die doelgroep, maar je vindt het wel leuk om mee te doen, schuif dan gewoon gezellig aan, neem je picknickkleedje mee en doe gewoon mee. Wat ons betreft geldt hoe meer zielen, hoe meer vrucht.
Goedemorgen. Twee dingen. Het zonnepaneelproject voor Felix Kohol. Zoals u weet ga ik elk jaar in januari, februari naar dokter Felix Kohol in zijn kliniek in Burkina Faso. Elke keer ben ik weer onder de indruk van de mooie dingen die daar gebeuren, wat God doet, maar ook de noden. Een van de noden is elektriciteit. Je zou het niet denken, maar elektriciteit is heel duur in Burkina Faso. En dat terwijl er zoveel zon is. Vorig jaar was er in onze eigen kerk een heel succesvol zonnepaneelproject. En dat bracht me op een idee. Met 50 zonnepanelen en een omvormer kunnen de kosten voor elektriciteit behoorlijk naar beneden. Patiëntenzorg wordt daarmee een heel stuk goedkoper. En dus ook toegankelijker voor iedereen. Totale kosten €10.000, ongeveer €200 per paneel. Het gaat via de diaconie. Afgelopen dinsdag heb ik het voor het eerst verteld. En tot mijn grote blijdschap is er al geld voor 6 panelen. Zoals u hier ziet. Als we voor augustus dit bedrag bij elkaar hebben, kunnen ze met een container mee naar Burkina. Flyers liggen in uw postvak en in de hal. Het tweede is een handtekeningenactie voor Mohammed Hosseini. Mohammed heeft samen met Emmanuel op 2 december jongsleden belijdenis van zijn geloof afgelegd en is gedoopt. Hij is daar kopje onder gegaan. Ook voor hem willen we een handtekeningenactie houden dat hij echt christen is. Lijsten die liggen nu en de komende weken in de hal. Als u zich afvraagt, wie is Mohammed? Mohammed is bereid, hij is heel bescheiden, maar om even te gaan staan, hij staat er helemaal achterin. En hij stond ook als gastheer bij de deur. En volgende week staat hij ook als gastheer bij de deur, dus dan kunt u even een praatje maken. Dus, ik vraag aan u geld en handtekeningen.
Gaan we nu de voorbeden doen. Ik heb daar in ieder geval twee puntjes die ik even vooraf wil noemen. Ten eerste de geboorte van Helen, een dochter van Dienke en René van Rijsselt en een zusje van Vera. Samen met de ouders en het hele gezin willen we voor de geboorte van Helen danken. Dat is vorige week ook al aangekondigd, maar toen is het per abuis tijdens het gebed vergeten. Dus we zullen alsnog voor Helen danken deze morgen. En naar aanleiding van de Koningsdag wil ik ook in bijzonder bidden voor ons land, onze regering, voor de samenleving en voor de eenheid in onze samenleving. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat we op deze morgen hier weer op deze plek samen mochten komen. Heren, als mensen onderweg. Mensen die u willen volgen, of misschien nog wel heel veel vragen hebben. Heren, dan danken we u dat het Pasen is geweest. We danken u voor de mooie dienst vorige week en ook waar we vandaag over nagedacht hebben, over de Emmausgangers. Heren, wat waren ze verward. Ze hadden nog wel hun hoop gesteld op deze Heer. En wat liet u toen zien, Heere Jezus, dat het werkelijk is, dat de Heer waarlijk opgestaan is. Hemelse Vader, ik wil bidden of u ons ook door de Heilige Geest kracht wil geven om als nieuwe mensen te leven. Als mensen die leven vanuit de opstanding. Dat ons hart ook mag blijven branden, Heer. Wilt u de schrift ook voor ons steeds weer opnieuw openen, ontsluiten? Om uw grote verhaal, Hemelse Vader, te zien. En uw liefde daarin. De liefde die u hebt getoond in uw Zoon Jezus Christus, de gekruisigde. Help ons, Heer, om daarin ook eerlijk en open naar onze wonden te kijken. Naar de dingen die niet goed gaan, die ons pijn doen. Heren, dan mogen we u ook ontmoeten als de gekruisigde. En mogen we ook uw wonden zien. Die getuigen van uw lijden en uw overwinning voor ons. Wij hoeven niet meer te strijden voor de overwinning. Maar we mogen leven vanuit de overwinning die u hebt gebracht. Hemelse Vader, we willen danken samen met Nienke en René van Rijsselt voor de geboorte van een dochter, Helen, Heer. En we zijn dankbaar dat u dit nieuwe leven weer hebt gegeven. En we willen bidden voor uw zegen over dit nieuwe leven. En een zegen over dit gezin, Heren, of u hen nabij wil zijn in alles. Kracht en gezondheid wil geven. Hemelse Vader, we danken u dat het gisteren Koningsdag was. We danken u voor koning Willem-Alexander. En we danken u voor onze regering en voor de welvaart in Nederland. Heer, maar we willen ook de ogen niet sluiten, Heren, voor de schaduwzijde. Dat zoveel mensen in Nederland niet mee kunnen, nog steeds in armoede leven. Dat er zoveel groepen in de Nederlandse samenleving zijn die amper met elkaar omgaan. dat er zoveel eenzaamheid is. Heer, ontferm u over ons land, over onze samenleving, over hoe we met elkaar omgaan. Geef alstublieft uw liefde en geef wijsheid ook aan de mensen die over ons regeren, Heer. Wilt u ook wijsheid geven hoe we daarin als kerkelijke gemeente een rol kunnen spelen? Hoe we mensen kunnen verbinden? Zegent u bijvoorbeeld zoiets als de open ochtenden in onze gemeente? Een plek om eens te praten met elkaar. Heren, wilt u ook de kerk wijsheid geven hoe we in een veranderende samenleving een rol van betekenis kunnen spelen, juist in die verbinding met elkaar? Lieve Vader, zo danken we u voor deze dienst, voor de mooie liederen die we hebben mogen zingen. Heren, ook voor de gemeenteavond afgelopen dinsdag, wilt u het verdere nadenken daarover, over het avondmaal ook zegen, Heer, de kerkenraad daarin ook wijsheid geven. Zegen onze predikanten in hun dagelijkse werk, ook in het pastoraat. Ook daarin zullen ze soms moeilijke situaties tegenkomen. Geef hen daarvoor heel veel liefde en ook dat zij daar persoonlijk goed mee om kunnen gaan, Heer. Wilt u de rest van de dag zegenen, Heren, en ons uitzenden met uw vrede en uw zegen. In Jezus' naam. Amen.
We mogen met elkaar onze gaven geven. De doelen zijn bekend, maar mijn geheugen is niet zo scherp dat ik dat nog weet van voor de dienst. Kijk, nou, de herinnering op de muur. Dan verwachten we zo meteen onze kinderen weer in en jongeren in de kerk. Even uit mijn torentje vandaan. Ik weet niet of er iemand is die durft te vertellen hoe het in de tienergroep was of de Bijbelklas. Jij nam een vliegtuigje mee, zag ik. Staat er nog wel iets op? Kijk, kijk, moest zeggen, vertellen wie je voorbeeld was. En er stonden op het stencil allerlei dingen die je kon omcirkelen. Ja, perfect. Ja, even voor de mensen die niet zulke goede oren hebben. Die valt weg. En van de jongste groep? Wie? Durf jij dat te vertellen? Hoe was het? Ja, was het goed? Oh, wat een mooi bord. Kijk eens. En waar ging dat over? Weet je dat? Nee, wat moest je doen?
We moesten
plaatjes uitknippen en bij hetzelfde poppetje plakken. Kijk eens. Nou, wilt u meer weten? Was er nog iemand die wat wilde zeggen? Ik zag een vinger volgens mij, maar... Ja? Oh, nee, dat mag ik niet zien. Ben ik maar zo'n gast, dominee? Goed, nou misschien is er wel iemand anders die je durft toe te vertrouwen. We mogen gaan zingen. Het is ons voorlaatste lied. Uit eigen bundel, lied nummer 70. Heer, u bent mijn leven. Dat is eigenlijk een prachtige eigentijdse geloofsbelijdenis. Ik weet niet wat er in jouw leven speelt. Hoe je uitkijkt naar deze nieuw begonnen week. Wat er ook is. Jezus, God gaat met u mee. Dat is het wonder van de zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God die als een vader voor je zorgt. En de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is met u en jou en mij.